vrede en barmhartigheid. Zij u geschonken van hem die is, die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Christus Jezus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene der doden, de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen met elkaar op 140, eerst en zevende vers. O Heer, verlos mij uit de banden waarin de boze mij beknelt. Behoed mij voor des wreedaars handen, voor dwingelandij en woest geweld. O Heer, mijn rotsteen, mijn sterkte, gij hebt mij steeds tot heil verstrekt. En in de strijd daart elk bemerkte mijn hoofd als met een schild bedekt. Psalm 140 vers 1 en 7. Belijdenis van ons algemeen ontwijfeld christelijk geloof. En na deze geloofsbelijdenis zingen wij op Psalm 115 vers 5. Maar Israël, vertrouw gij op de Heer. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen uit het woord van God 1 Petri 4 vers 7 tot het einde. 1 Petri 4 vers 7 tot het einde. En het einde aller dingen is nabij, zij dan nuchteren en waakt in de gebeden. Maar vooral hebt vurige liefde tot elkander. Want de liefde zal menigte van zonden bedekken. Zijt herbergzaam, jegens elkander, zonder murmureren. En iegelijk gij geen gaaf ontvangen heeft, als we bedienen hij dezelfde aan de anderen, als goede uitdelers der menigelei genade Gods. Indien iemand spreekt, die spreken als de woorden Gods. Indien iemand dient, die dient als uit kracht die God verleent, opdat God in allen geprezen worden door Jezus Christus, welke toekomt de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Geliefden, houdt u niet vreemd over de hitte der verdrukking onder u, die geschiet tot verzoeking, alsof u iets vreemds overkwamen. Maar gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, alzo verblijdt u, opdat ge ook in de openbaring zijner heerlijkheid u moogt verblijden en verheugen. Indien gij gesmaad wordt om de naam van Christus, zo zijt gij zalig, want de geest der heerlijkheid en de geest Gods rust op u. Wat hen aangaat, hij wordt wel gelasterd, maar wat u aangaat, hij wordt verheerlijkt. Doch dat niemand van u leidt als een doodslager of dief of kwaaddoener, of als een die zich met eens anders doen bemoeit. Maar indien iemand leidt als een christen, die schamen zich niet, maar verheerlijken God in deze delen. Want het is de tijd dat het oordeel begint van het huis Gods. En indien het eerst van ons begint, welk zal het einde zijn dergenen die het evangelie ongehoorzaam zijn? En indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloos en zondaar verschijnen? Zo dan ook die lijden naar de wil Gods die zij hun zielen dat ze hun zielen hem als de getrouwe schepper bevelen met weldoen. Gemeente, wij willen voor vanavond een tekstwoord lezen in 1 Petri 5 vers 8. 1 Petri 5 vers 8. We lezen al daar Gods woord als volgt. Zijt nuchteren en waard, want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende wien hij zou mogen verslinden. In aansluiting hierop willen wij ook met elkander lezen wat staat in de 52e zondagsafdeling. En dan lezen wij vraag en antwoord 127. Zondag 52, vraag en antwoord 127. Welk is de zesde bede? Het antwoord is: leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dat is, terwijl wij voor onszelf al zo zwak zijn dat we niet één ogenblik zouden kunnen bestaan. En daar het onze doodsvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vlees niet ophouden ons aan te vechten, zo wil ons toch staande houden en sterken door de kracht uw heilige geestes, opdat we in deze geestelijke strijd niet onderliggen, maar altijd sterke wederstand doen, totdat we eindelijk ten eenenmale de overhand behouden. We willen thans met elkander bidden. Heere, gij geeft ons de gelegenheid om hier vanavond nog weer een ogenblik samen te zijn. Wij mogen hier samenkomen om gemeenschappelijk te bidden. We gaan ook weer gemeenschappelijk luisteren naar uw woord. We vragen van u, Heere, geef gij ons uw genade, gunst en uw genade zegenrijkelijk te ervaren. Want dan zijn we zo diep afhankelijk van. Want we kunnen naar uw huis gaan, we kunnen uw woord prediken, uw woord beluisteren. Maar als gij uzelf zou terugtrekken in de bediening voor uw heilige geest, Heere, dan zullen we uw woord kunnen beluisteren, maar niet verstaan. Dan zou die woord blijven hangen in ons verstand, maar het zou geen plaats kunnen ontvangen in ons hart. Dan zou die woord vruchteloos voor ons blijven. We bidden daarom, Heere, waar gij weet, hoe diep afhankelijk dat we zijn van u, hoe diep afhankelijk van de leiding, de bediening van uw heilige geest. Schenk ons uw geest uit genade. Verlicht ons verstand. Open ons hart. Geef ons een ontvankelijk hart voor uw woord. Opdat uw woord een plaats in ons hart ontvangen mogen. Opdat we staan mogen. En dat we over uw woord ook mogen leren nadenken. Dat we met uw woord werkzaam zullen worden. En dat we kinderlijk vertrouwend op uw woord mogen terugvallen. In elke omstandigheid van ons leven telkens weer. Want dat het tot de enige grond van ons hopend verwachten, van ons wachtend hopen, gij belooft dat in uw woord. En gij zegt dat, al zijn we dan zondige mensen, hebben we dan zwaar menigmaal uw wetten vertreden. Gij zegt in uw woord dat gij toch gemeenschap wilt hebben met zondaren, maar dan in de weg van de genade. En dan om Jezus wel, alleen als vrucht van het lijden en sterven van hem, die stierf op dat zonder dat ze er kunnen leven. We bidden van u, Heere, geef dat we dat zo mogen zien en dat we zo mogen leren pleiten uw woord en zo op uw woord ons verlatende alles van u mogen leren verwachten. Leer dat aan onze jongeren, aan de kinderen, aan de jongens en meisjes. De jeugd van de gemeente wil er vragen, ook voor deze tijd, maar ook met een vraag voor de eeuwigheid. Want gij weet welke vragen dat er ook in het hart van jongeren kunnen leven. Wij bidden van u, Heere, geef die jongeren ook de bediening van uw heilige geest, opdat ze de vrees van uw naam mogen leren, zoals gij het al uw kinderen geleerd hebt, en zoals dat is naar uw woord en tot uw eer. Leer dan ook die jongeren uw woord verstaan. Vooral ook als wij vanavond gaan nadenken over die geestelijke strijd, die altijd is te strijden door uw kerk op deze aarde. De geestelijke strijd die we allen, zal het goed zijn voor eeuwigheid, moeten leren strijden. De strijd des geloofs. Er zijn vijanden, doodsvijanden, die het voorzien hebben op het leven in uw kerk. En die het voorzien we ook op het leven van jonge mensen. En bidden van u, Heere, geef dat ook de jeugd mogen betrachten wat uw woord ons zegt. Wees dan nuchter en waar. Want de vorst der duisternis, hij gaat rond als een briesende leeuw, zoeken naar wat hij zou kunnen verslinden. Open onze ogen dan ook voor onze jongeren, voor de grote gevaren die je dreigen van die kant. Gevaren van de kant van de vorst der duisternis. Gevaren van de kant van de wereld. En gevaren van de kant ook van het eigen zondige boze hart. Heren, we bidden, leer dan ook de jeugd verstaan. Het gebed van uw kerk leidt ons niet in de verzoeking, maar verlos ons van de boze. Leer vader en moeder dit gebed bidden met de kinderen. Leer vader en moeder dit gebed niet alleen voor het persoonlijk leven, maar ook voor het gezinsleven. Dat zo het gezinsleven mag staan, ook in dat teken van Heren, bewaar ons. Bewaar ons vooral aan deze tijd die zo verledelijk is voor jong en vrouw. Bewaar ons voor de boze. Houd ons dicht bij u. Houd ons dicht bij uw woord. En geef ons de kracht. De kracht des Heiligen Geestes. Opdat we in de geestelijke strijd altijd sterke wederstand voor kunnen doen. Opdat we niet ten ene male zouden onderliggen. Opdat we ten ene male de overhand zullen mogen behalen. Leer ons dat. Met onze kinderen te beleven. En onderwijs ons daartoe dan ook vanavond uit uw woord. En dat wij ook vanavond mogen zien op de grote strijder overwinnaar van Golgotha. Die zijn strijd heeft gestreden. En die de overwinning heeft behaald. En die het zegt dat die in hem gelooft nooit beschaamd zal worden. Heere, geef dat we zo ook vanavond mogen weten wat we vanmorgen gehoord hebben. Dat ondanks alles uw werk door zal gaan. Al is het dat onze des vijands schrams gebrand. Uw rechterhand zal redding geven. Leer dan ook de jeugd en de ouderen verstaan dat de strijd des geloofs toch is een goede strijd, een schone strijd, een strijd waarvan de uitkomst reeds verzekerd ligt in de overwinning van hem die dan zit aan uw rechterhand op de troon en die daar zwakke strijders wil aangorden tot de strijd, wil bedienen met kracht, de kracht des Heiligen Geestes, opdat ze in zijn kracht zouden strijden. En in zijn kracht ook eenmaal zouden leren overwinnen. Schenk er uw zegen over de verkondiging des woords. Dat wij er iets van verstaan mogen. Dat we er over na mogen denken wat we dan hier hopen te beluisteren. En dat uw woord ons binden mag aan u, de God der waarheid. Aan u, die God, die is een God niet van ja of van nee. Maar een God van ja en van amen. Dat we zo op u mogen vertrouwen, op u mogen zien en met leidsmet gelopen, de loopbaan die gij ons hebt voorgezet, ziende op de overste leidsman en de volleinder des geloofs, namelijk Christus Jezus, die om de vreugde en voorgesteld het kruisje verdragen, de schande vracht, en dan zit aan de rechterhand zijn vaders op de troon. Zegen ons in het luisteren aan uw woord. Zegen de prediker in het brengen van dat woord. Zegen hem met al uw dienstknechten. Dat ze alle eenvoudigheid mogen leren prediken. En de bediening van uw geest mogen leren inwachten. Geef dan genade aan al de samenkomsten van uw kinderen op deze zondagavond. Zegen ook vanavond hen die hier niet kunnen zijn. Gedenk aan de bejaarden. Gedenk aan hen die de rusthuizen, de verpleeghuizen toeven. Gedenk aan hen die naar ons luisteren, al zijn ze hier niet in de kerk. Zegen ze ook vanavond met ons in dat luisteren. En dat zij met ons en wij met hen een goede uren in uw huis mogen beleven. Wij vragen u dat ootmoedelijk uit genade. Want wij hebben geen rechten. Maar wij willen een beroep doen op het bloed en verzoening. En willen vragen, Heere, was en reinig ons in het bloed der verzoening. En wil onze zonden vergeven. Onze schulden verzoenen. En wil het zo met ons en onze kinderen, met ons allen de samen vanavond zo wel maken, dat we het mogen ervaren. De Heere was onze gedachte. We vragen u dat om uzelf, om uw verbond, om Jezus wel uit genade. Genade alleen. Amen. Geliefden, daar is een zichtbare wereld en er is ook een onzichtbare wereld. De zichtbare wereld, het woord zegt het zelf reeds, die kunnen we zien. Maar een onzichtbare wereld, dat is de wereld die we niet kunnen zien. We kunnen daardoor ook niet zoveel over zeggen. We kunnen alleen maar nazeggen wat God in zijn woord ons in dit opzicht zegt. En dan spreekt de schrift ons over de wereld der engelen. En die engelen hebben een taak te vervullen. Ze hebben deze taak namelijk, dat ze worden uitgezonden om diergene wil, zegt de schrift, die de zaligheid beërven zullen. We vergeten vaak die taak van engelen, omdat we mensen in die onzichtbare wereld van de engelen niet kunnen blikken. We weten daar weinig van, maar de Heere zegt, ik zorg voor mijn kerk. En dan schakelt de Heer als nodig een heerleger van engelen in. Niet alleen om de boodschap van Gods genade door te geven, te verkondigen, maar ook om Gods kerk te beschermen. Waarom Gods kerk dan ook zingen mag, wat we morgen gedaan hebben, al is het dat mijn vijands gramschap brandt, Gods rechterhand zal redding geven. We weten allemaal de geschiedenis van Elisa de Dothan. U weet wel, die jongen, die knecht die bij hem stond, hij zag op al die vijanden en die jongen dacht, nu is het een verloren zaak voor ons. En hij kreeg het er moeilijk onder, want hij dacht niet anders dan dat de vijand Elisa en hem zou overrompelen. Maar toen bad Elisa, de man waarvan we vanmorgen gehoord hebben, de profeet van ongewone krachten, hij bad, Heere, open de ogen van de jongen, dat is hij. En toen was die jongen, die stond daar bij die profeet. Die jongen die stond daar met een verlicht oog. En daar zag hij een heer leger van engelen rondom de profeet Elisa. Daarom kon deze profeet ook zeggen, die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn. Gods engelen bewaarde de profeet. En het woord der schrift gaat nog steeds in vervulling. Des Heere engel schaart een onverwinbare legermacht rondom hen die Gods wil bedraagt. Dus is hij wel bewaard. Maar dat zijn dan de engelen die we noemen de goede engelen. Maar er zijn ook engelen, we weten, die duivelen zijn geworden. Gevallen engelen. En die gevallen engelen treffen we ook aan in die onzichtbare wereld. In die onzichtbare wereld, lees het boek van Daniel, maar er wordt zelfs gesproken over een strijd die gestreden wordt in die onzichtbare wereld. Als het gaat over de komst van Gods koninkrijk. Ja, die onzichtbare wereld, geliefde, die predikt ons. Wat laten we daar acht op geven, ook vanavond, als het gaat over de wereld van de gevallen engelen, de boze geest. Er zijn boze geesten, zegt de schrift, in de lucht. En vanavond lezen we het in het woord van onze tekst. Als het gaat over zulke boze geest, de vorst der duisternis. Hij is er en hij gaat rond, zo zegt de schrift mij, als een briesende leeuw, zoekende naar wat ze kunnen verslinden. Dat beeld dat de schrift gebruikt, dat is duidelijk. Duidelijk zelfs voor het jongste kind in de kerk. Want wie zou niet vrezen voor een leeuw op de straten? Wie zou niet vrezen voor een briesende leeuw? Want als een leeuw briest, dan komt die leeuw tot de aanval. En dan betekent dat voor die mens die in aanraking komt met zulke een leeuw, die anders dan de dood. En daarom laten we er acht op geven, als de schrift ons dus zegt, daar is in de onzichtbare wereld een gevallen engel, niet één, niet tien, honderd, duizend, grote legerscharen van engelen. En ze gaan onder aanvoering van de opperbevelhebber rond als een briesende leeuw, zoekende naar jongeren, naar ouderen, om de zielen van de mensen te infecteren, om die zielen te doden, om die zielen te verslinden. Gij zegt nu, dan is dat wel een groot gevaar dat permanent aanwezig is in deze wereld. Groot is het gevaar, ja, vooral als de Bijbel ons zegt dat diezelfde engel die genoemd wordt de vorst der duisternis, diezelfde engel kan zich doen gelden als een engel des lichts. Bedriegelijk, verleidelijk, met de Bijbel onder de arm. Als we zo dan ons indenken, gemeente, de gevaren die er zijn, van die kant, van de kant van de boze engelen, de kant van de duivel, dan begrijpt u toch wel dat de apostel Petrus waarschuwende vinger op heeft geheven en gezegd: wees dan nuchteren en waar, want uw tegenpartij slaapt niet. Hij gaat rond als een briesende leeuw. Hij zoekt vaders en moeders naar uw kinderen om ze te verslinden. Hij zoekt naar ouderen, naar jongeren. Hij zoekt ernaar om de kerk te verwoesten. Hij gaat rond om te verslinden wat hij maar verslinden kan. Als er één het gevaar heeft gezien van de kant van deze vijand, dan is het wel de Heere Jezus geweest. Als er één de gevaren kent van ons leven, van het leven van jongens en meisjes, van mannen en vrouwen, dan is het de Heere Jezus geweest. En zie, hij heeft daarom zijn kerk leren bidden: leid ons niet in de verzoeking, maar verlos ons van de boze. Nu laten we dan vanavond eens stilstaan bij dat gebed dat Christus aan zijn kerk geleerd heeft. En leren we met elkaar dat gebed steeds voor ogen stellen, vooral in deze tijd, weer met elkaar leven. En dan gaan we luisteren ook naar de verklaring ervan, want die staat in de catechismus, deze verklaring: terwijl wij van onszelf al zo zwak zijn dat we in één ogenblik kunnen staande blijven, en daartoe onze doodsvijanden, de duivel, de wereld, ons eigen vlees, niet ophouden ons aan te vechten, zo wil ons toch staande houden en sterken door de kracht uw heilige geestes, opdat wij in deze geestelijke strijd niet onderliggen, maar altijd sterke wederstand doen, totdat we eindelijk ten eenenmale de overhand behouden. Dan zien we dus vanavond op de strijd, de strijders, zwakke strijders, maar we zien ook vanavond dat de overwinnaar, en die overwinnaar garandeert dat de kerk toch eenmaal de overhand zal behalen. Gij Heer alleen, gij zijt verwinnaar in de strijd, en gij geeft uw volk de zegen. We gaan daar vanavond dan een ogenblik naar luisteren, en dan, maar dan willen we eerst, want ik kan nog zingen uit Psalm 89, vers 7 en vers 8. Onder het zingen hiervan krijgt u dan de gelegenheid uw gaven de liefde uit te reiken. De eerste collecte voor de diaconie en de tweede voor de kerk. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heer, in het licht van het goddelijk aanschijn voor. Zij zullen in uw naam zich al de dag verblijden. Uw goedheid straalt hen toe. Uw macht schraagt in het lijden. Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen, maar uw gerechtigheid hen naar uw woord verhogen. En wat er verder volgt ook in het achtste vers, Psalm 89, vers 7 en 8. We lezen vanavond in het zesde gebed dat Christus aan zijn discipelen en in de discipelen de kerk geleerd heeft. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Wanneer we deze zesde bede zo met elkaar lezen, herkent het woord van God, dan zou toch dit gebed een vraag u kunnen oproepen. Deze vraag namelijk, hoe zit dat nu met dat woord verzoeking? Want ik neem aan dat u hebt allen gelezen wat staat in de brief van Jacobus. En wat staat in die brief van Jacobus in verband met de verzoeking? Dat staat in de algemene brief van de apostel Jacobus. Niemand, als hij verzocht wordt, zeggen, ik word van God verzocht. Want God kan niet verzocht worden met het kwade en hij zelf verzoekt niemand. Hoe is het dan mogelijk dat de kerk bidt, leid ons niet in de verzoeking? De Heer verzoekt toch niemand? Mogen we dat gebed dan bidden? Is het gebed dan niet een stukje ongeloof? Geloven we dan niet dat God niemand verzoekt? Geliefde, we moeten dat woord verzoeking goed trachten te verstaan. En dan wil ik het zo eenvoudig mogelijk u verklaren, dat de jongeren dat ook best kunnen begrijpen. Dat woord verzoeking, dat kunnen we lezen in de zin van verleiding, en dan verleiding tot het kwade. En we kunnen dat woord ook lezen in de zin van beproeving, beproeving tot het goede. En u begrijpt wel het verschil als het gaat over dat woord verzoeken tot het kwaad in de weg van verleiding. Dan denken we aan de grote verleider, de vorst der duisternis. Gezegd, daar begon de vorst der duisternis reeds mee in het paradijs. Met de verleiding tot de zon. Nauwelijks, zo zouden we in menselijke trant naar de schrift kunnen zeggen. Nauwelijks was de vorst der duisternis uit de hemel gestoten. God liet het toe dat de vorst der duisternis kwam op de aarde, in het paradijs waar de mens gesteld was. En daar begon de vorst der duisternis reeds zijn verzoeking ten kwade. In de weg van de verleiding een mens van God en van zijn gebod afvoeren. En we weten wel hoe dat gebeurd is. Is het ook dat God gezegd heeft? Dat was dus een verzoeking van de kant van de vorst der duisternis in de weg van de verleiding ten kwade. Maar we kunnen ook spreken over een verzoeking in de zin van beproeving. Beproeving ten goede. En dan kent u ook dat voorbeeld wel, denk maar eens aan Abraham. Abraham werd ook verzocht. Maar die verzoeking was een beproeving. Hij moest met zijn enig kind, Isaac, naar de offerberg. Dat kind moest hij offeren. En dan gaat Abraham. Abraham begreep Gods weg, God bedoelde niet. Abraham kwam met Gods belofte, met alles in de war. Maar God had het gezegd. En Abraham ging omdat God hem riep. Dat was een beproeving. En dat was een beproeving ten goede. Want toen dat kind er was gebonden op dat altaar om geofferd te worden. En toen Abraham dat slachtmes ophief om dat kind te doden, toen eenmaal, doe uw kind geen kwaad, want nu heb ik gezien dat gij rechtvaardig zijt en dat ook zelfs uw één geboorte mij niet hebt willen onthouden. Dat was een beproeving ten goede, tot fundering, tot bevestiging, tot verzekering van Abrahams geloof. En nu denken we ook vanavond om nog een voorbeeld te geven aan de verzoeking van de Heer Jezus in de woestijn. Die verzoeking noemen wij van de kant van de duivel. De verzoeking van de vorst der duisternis in de woestijn. En dan weet je wel in welke weg dat gebeurde. Maar in die verzoeking moeten we niet vergeten, had God ook zijn hand. De duivel bedoelde het kwaad, maar God bedoelde het goed. Want dat kwade van de duivel, die verleiding, om het zo eens te zeggen, moest meewerken ten goede, opdat de kerk zou weten welke middelen zij had. De heerlijkheid, de majesteit, de luister van Jezus, de middelaar, de borg van de kerk, werd daar gepredikt bij de verzoeking in de woestijn. De eerste adem viel toen de vorst der duisternis adem verzocht. Maar de tweede adem, hij is staande gebleven. En zie dat, dat is tot een predik gesteld voor heel de kerk, dat de kerk op deze tweede adem aankomt. Hoeft u niet nog te twijfelen? Hij kan de voor ter duisternis en al zijn legermacht aan. Hij begon daar die strijd reeds in de woestijn. Maar die strijd is vooral gestreden op Golgotha. En toen is de kop der helle slang verpletterd worden, zijn macht gebroken. En dan zien we de triomfator Jezus Christus. En daarom heeft de voor ter duisternis niet het laatste woord. Het laatste woord is aan de overwinnaar. Die de voor ter duisternis weer stond in de woestijn. En die hem weer stond op de kruisheuvel Golgotha. En dan hebben we vanmorgen gehoord dat Golgotha bracht wel Jezus dood. Vanmorgen gezien Jezus het graf. Maar God laat zijn werk gelden dwars door de dood en door het graf heen. Zo moest het gebeuren. Zo werkt God door de dood tot het leven. Dat geldt trouwens nog voor elk die God vreest. Die zegt, mijn weg ligt ook door de dood naar het leven. En dat blijft dan de weg van het wonder. Maar nu geliefden, bedenken we dan zo de betekenis van dat woord verzoeking. En nu lezen we het gebed. En nu verstaan we dit gebed zo. Vader in de hemel, verlos ons toch of bewaar ons voor de verleiding van de vorst der duisternis. Vader in de hemel, bewaar ons toch voor hem die rondgaat als een briesende leeuw en die alsmaar probeert om te verslinden. Heere, bewaar ons in die geestelijke strijd, dat we in die strijd hieronder liggen, maar dat we uiteindelijk de overhand mogen behalen. Dat het in die strijd tegen de verleider de voor der duisternis gaat. Dat staat trouwens duidelijk in deze zesde bede, want er staat, leid ons niet in de verzoeking, maar dan staat erachter, en verlos ons van de boze. Daar gaat het dus om, de boze. En nu lees ik mijn tekst en die staat hier, zij dan nuchteren en waak, want uw wederpartijder, hij gaat rond als een briesende leeuw, zoekende naar wat we ze kunnen verslinden. En dat moet u dus ook goed begrijpen. Die onzichtbare wereld. We hebben daar iets van aangestipt. We begrijpen dat wel allemaal niet. Maar in beeldspraak wordt het hier gezegd. Welk een gevaar er komt van de vorsten der duisternis. Als een briesende leeuw gaat hij rond. Hij zoekt u op. Op de plaats waar je werkt. In een fabriek. Op een kantoor. In een werkplaats. In een winkel. Hij zoekt u op. In uw huiskamer. Hij zoekt u op in de kerk. Hij zoekt u op aan de avondmaalstafel. Hij zoekt u op in die bidvertrek. De vorst der duisternis. Hij gaat rond naar alle plaatsen. Hij zoekt om haar te verslinden. U hebt misschien wel eens gelezen van Luther. Luther die trof de vorst der duisternis aan. Ja, Luther kon dat zo eigenaardig stellen. Maar dat neemt u wel van Luther. Luther stelde het zo. Hij zegt, ik heb de vorst der duisternis, zegt hij op mijn studeerkamer ontmoet. Op mijn bureaustoel. En wat heeft Luther toen gedaan? Hij nam zijn inkpot en wierp de inkpot de vorst der duisternis toe. Om zo de boze te wederstaan. Misschien vindt u dat wat wonderlijk, maar lees u het maar eens in de geschriften van Luther. Luther kende althans de vorst der duisternis als die verleider die rondging om te verleiden. Vooral in het werk der hervorming, in het reformatorische werk, heeft hij ook getracht kwaad te doen, dat werk uit te roeien. En daarom nogmaals, geliefd, als we dat alles bedenken, welke plaats moet er dan zijn, ook in ons gebedsleven, voor deze bede. O hemelse Vader, leid ons toch niet in de verzoeking. Bewaar ons voor die verleider ten kwade, die van alle kanten bespringen kan. Bewaar me ervoor. Verlos me van de boos. Breek de banden waarmee hij een mens vaak kan binden. Want er zijn wat de mensen die gebonden zijn met de banden van de wortel duisternis. En er kan niemand die banden verbreken dan God alleen. Verlos mij van de boven. Maak dus los die banden, opdat ik de vrijheid mag leren kennen. De vrijheid van uw genade, de vrijheid van het evangelie, de vrijheid van het u dienen in waarheid, oprechtheid en de liefde van mijn hart. Zie geliefde, deze bede krijgt een bijzondere aandrang voor ons, als we nu ook lezen wat de verklaring ervan is in onze catechismus. Want dan lezen we toch wel dingen die onze aandacht vragen, die wij moeten onderstrepen vanavond. Want hier staat: leid ons niet in de verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dat is, terwijl we van onszelf al zo zwak zijn dat we niet één ogenblik zouden kunnen bestaan. En daartoe onze doodsvijanden, de duivel, de wereld en ons eigen vleed niet ophouden ons aan te vechten, zo wil ons toch staande houden door de kracht des Heiligen Geestes. Wat ik nu in de eerste plaats zou willen onderstrepen, dat is dat hier gesproken wordt niet alleen over de duivel, maar dat hier ook gesproken wordt over de wereld en over ons zondig vlees. Vandaar dat u wel eens hebt gehoord, wij kunnen in het geestelijke leven spreken over een drievoudige vijand. Die wordt hier bij naam genoemd. En die drievoudige vijand wordt hier genoemd een doodsvijand. En wat een doodsvijand is, dat weet u ook wel, dat is een vijand die dus niet anders probeert dan te doden, om te brengen, te vernielen, te verderven. Doodsvijanden. En dan is de duivel in de eerste plaats hier aan de orde. En de duivel, het Griekse woord voor duivel, dat is diabolos. Dat wil zeggen een tussenwerper. Dat wil dus, naar de verklaring van dat woord tussenwerpen, dit zeggen, dat de duivel altijd, om het eens eenvoudig te zeggen, een spaak in het wiel probeert te steken. Altijd dwars zitten. Altijd de andere kant uit willen. Altijd verkeerd willen. Een tussenwerpen. Zo wierp de vorter duisternis reeds het woord van de twijfel tussen, toen God de mens plaatste in het paradijs met het woord zijn belofte in de weg van de gehoorzaamheid. Adam, ziet ge daar die boom des levens? Die boom des levens predikt u het leven tot in eeuwigheid in de weg van de gehoorzaamheid. Doe dat en gij zult leven. Maar toen kwam de tussenwerper. Is het ook dat God gezegd heeft? Met andere woorden, gelooft ge dat? Is het wel zeker, zou het wel waar zijn, de grote twijfelzaaier in het hart van het eerste mensenpaar. En wat het uitgewerkt, geliefd en geweten. De vrucht van deze twijfel, de zonde. En door de zonde, de dood. En die twijfelzaaier, hij gaat nog rond als een briesleeuw. Als er engel des lichts met dat woord, is het ook dat God gezegd heeft. Hoe moeilijk kan dat worden, ook vooral in onze tijd voor jonge mensen. Niet alleen jongeren trouwens, maar ook ouderen. Maar u weet wel, er is vandaag heel wat te doen in het kerkelijk leven en opzichte van de theologie. Hoe zijn de beschouwingen ten opzichte van de schrift anders geworden? Hoe zijn de voorstellingen der dingen die wij vroeger geleerd hebben anders geworden? Welke twijfel wordt er vaak gezaaid op de scholen? En ga ze me voort, voor jongeren die weten het vaak al niet meer, dat men vraagt ze wel eens af, maar waar kunnen we nu feitelijk nog op aan? En er is er niet anders dan die tussenwerper die altijd maar zijn woord verstand doet. Is het ook dat God gezegd heeft? Zou het waar zijn wat vader en moeder altijd geleerd heeft? Zou dat die wat conservatief ouderwets genoemd moeten worden? Zou het waar zijn waar die oude Bijbel ons voorhoudt? Zou het echt waar zijn? En zo wordt de mens in de war gebracht. Zo worden menig jongeren in de war gebracht. Vaders en moeder, denk u daar wel eens aan. Vooral met uw kinderen. Kom, sta uw hart open voor ook deze vraag. Als er plaats voor mag zijn. Om zo mogelijk biddend met overleg en met tact en met wijsheid deze dingen te benaderen. Want vergeet niet.
Als er baan komt over ter duisternis, heeft het hart van onze jonge mens altijd mee. Want ons hart is afgestemd niet op datgene wat God gezegd heeft, maar wel afgestemd op datgene wat God niet gezegd heeft. Of wil het anders op wat de vorst ter duisternis zegt. Het is niet voor niets dat de Bijbel zegt, wij zijn de vorst ter duisternis toegevallen. Kinderen zijn worden van hem, de vader, de leugenaar. En daarom als er op aankomt, dan gelooft de mens veel liever en veel eerder wat de vorst ter duisternis zegt dan wat God zegt. Die opmerkelijk geliefde dat het ongeloof. Het ongeloof moet ontzaggelijk geloven. De grootste dwaasheden zullen we zeggen, moet het ongeloof geloven. Maar dan gelooft het ongeloof veel liever de grootste dwaasheden dan dat men gelooft. Want het geloof stelt op grond wat God zegt. Neemt over de wording van de wereld, de wording van alles. Wat een beschouwing heeft men niet over de wording van het heelal. Maar men wil niet bij de eenvoudigheid de schrift. Als er staat in de beginnen, schiep God de hemel en de aarde. Ik geloof in God, almachtige schepper van hemel en van aarde. Daar wil ik me niet aan. Maar wel, ik geloof in een stofdeeltje. Ik geloof in een eeuwig voortdurende ontwikkeling der dingen. Allemaal dingen waarvan we zeggen, hoe kan dat nu? Hoe is dat ongeloofwaardig? Het ongeloof wil dan, of moet dan, veel meer geloven dan dat God vraagt door middel van zijn woord om te geloven. Maar dat komt, geliefd, omdat ons hart is ingesteld op het ongeloof. Ingesteld op de verleider. En daarom die verleider heeft het hart van een mens ook zo mee. Het gevaar wordt daarom des te groter. De catechismus stipt het trouwens aan. Want er zijn er drie doodsvijanden. De duivel, de tussenwerper. En de wereld, dat is zijn werkterrein. En dat werkterrein, de wereld, dan denk aan de zondige wereld. De wereld die naar God vraagt. De wereld die Gods woord in discrediet brengt. De wereld met haar amusementen. De wereld met haar drongenschappen, met haar brasserijen. De wereld, kortom, die wereld is en in de wereld opgaat en in de wereld eenmaal onder zal gaan. Zie, dat is de bondgenoot van de voor de duister, de wereld. Daarom zegt Johannes, heb de wereld niet lief. Want je zult met de wereld eenmaal moeten ondergaan. Als uw liefde alleen uitgaat naar de wereld, dan gaat uw liefde ook uit naar de vorst der duisternis. De overste van de wereld. Heb de wereld niet lief, maar leer de liefde Gods kennen in je hart. En dan krijgt de wereld een scheidbrief. Wijk wereld, wij schatten. Gij kunt dan niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Ik heb alles verloren. Maar Jezus verkoren, wiens eigen ik ben, nu, die behoort ook dus tot die doodsvijand, de wereld. En dan, dat wilde ik nu vooral attenderen, ons eigen vlees. Want dat staat er ook. Dat is je zondige hart. En dat zondige hart, dat kunt u hier dus duidelijk in lezen, dat zondige hart, dat heeft de vorst der duisternis mee. Niet tegen, maar wel mee. En daarom, geliefde, past het ons. Dat we leren komen op de knieën, ook vaders en moeders met uw kinderen, dat uw kinderen niet komen in omarming van die verleider der mensheid, de vorst der duisternis. Heere, leid mijn kinderen niet in verzoeking, maar verlos ze van de boze, want ook elk kind, elke jongen, elk meisje heeft een verkeerd hart, zo God niet ingrijpt, een zondig hart. Zelfs een kind van God nam van genade, raak dat zonder hart niet kwijt. Want er staat van de apostel Paulus, het willen is al bij mij, maar het goede te doen, dat wordt niet gevonden. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Je begrijpt gedaan gemeente, dat zo, dat als zo dus het gevaar komt van alle kanten, dat dat gebed zo nodig is. Heere, leid ons niet in de verzoeking, maar verlos ons van de boze. En dan staat hier ook, en dat willen we ook met elkaar onderstrepen. Dewijl wij van onszelf al zo zwak zijn, dat we niet één ogenblik zouden kunnen bestaan. Dat accepteert de mens dan niet zo direct. Maar dat moet u leren. Leren dat dit de waarheid is. Dat u zonder de hulp van Gods geest geen ogenblik kan staande blijven. Een mens kan soms heel wat van zichzelf denken. Een mens, laat ik het voorbeeld eens geven, hoort van een man of van een vrouw,
die is in de zonde gevallen. En dan zegt men wel eens nu, dat zal mij nooit gebeuren. Pas op, geliefde, het zal mij nooit gebeuren. Want als God u loslaat, ach, dan is een mens tot alles in staat. Petrus sprak eenmaal, dat zal mij nooit gebeuren. Dat ik mijn zalig maken verloochend. De discipelen, ze zeiden, dat zal ons nooit gebeuren. Dat we de Heer Jezus alleen laten. Nou, wat is er gebeurd? U dat behoort niet verder te vertellen, want we weten wel. Petrus heeft zijn meester 3 maal verloochend. En dat is zomaar, maar met vloeken, met eedzweren. Is dat Petrus? Hoe kan dat nu? Daar ziet als God de mens een ogenblik loslaat. Petrus moest in deze weg leren eigen krachten te verachten. En de discipelen moesten dat ook leren. Want de discipelen dachten, we laten Jezus nooit alleen. Maar toen er op aankwam, die krijgsknechten kwamen daar. Toen vluchten al de discipelen. En Jezus werd alleen gelaten. Ziet, toen moesten al de discipelen leren. Terwijl we dan zelf zo zwak zijn. Dat we niet één ogenblik kunnen bestaan. U hebt er eens gehoord van Simson. De kinderen weten wel van de kracht van Simson. Maar die Simson. Hij was toen erop aankwam zo zwak. Dat hij viel in de handen van een verleidende vrouw. Simson. De reus. Krachtige held. Maar hij viel. U weet ook wel. Nog een ander voorbeeld. Denk eens aan David. Davids val. Hij kon ook geen enkel ogenblik staande blijven. Denk eens aan Elia. Elia. De vuurprofeet. Zie hem daar staan op de karmel. Maar ach, dat was hij zwak in zichzelf. Toen hij dacht, Heer, nu ben ik maar alleen overgebleven. Laten we nu maar sterven, want het is maar beter te sterven dan om te leven. Ja, eigen krachten te verachten wordt op Jezus school geleerd. En toen Paulus op die school kwam, toen kreeg Paulus een scherpe doorn in zijn vlees. Nu moet u niet vragen, wat is die doorn geweest, maar u moet wel letten hierop, dat door middel van die doorn moest Paulus zijn zwakheid leren inleven. Maar dat was een beproeving van Gods wegen hem gegeven. Een beproeving ten goede, want in deze weg heeft Paulus moeten leren, wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig. Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Dan wordt de mens niets, maar het Christus alles. En dat heeft geliefde Petrus ook moeten leren, want u leest in de brieven van Petrus, wees met ootmoedigheid bekleed, want God wederstaat, o vader, maar de nederigen geeft hij genade. Ja, Petrus had geleerd nederig te worden, klein te worden. En dat moeten we allemaal leren. Klein worden, klein blijven, en dan alleen kan God groot worden in ons leven. En dan moeten wij leren eigen krachten te verachten, maar wat hier staat, dan moeten we leren leven in de kracht van een ander. Vanmorgen hebben we gesproken over de opstandingskracht van hem die opstond uit de doden. En als het gaat over die kracht die we nodig hebben voor de geestelijke strijd, dan staat hier er ook met nadruk genoemd de kracht des Heiligen Geestes. Lees je het maar. Zo wil ons toch staande houden en sterken door de kracht uw Heiligen Geestes, opdat we in deze geestelijke strijd niet onderliggen, maar altijd sterke wederstand doen, totdat we eindelijk ten eenenmale de overhand behouden. Zo eindigt dit antwoord dus met de overwinning. Daar is strijd in het leven van ons kinderen, strijd in het leven van elk die de Heer vreest. En in die strijd kan het moeilijk zijn, in die strijd kunnen we er onder liggen, maar verblijf u niet over mij, o mijn vijandin. Wanneer ik gevallen ben, zal ik weder opstaan. Opstaan dan inroepen de kracht des Heilige Geestes, opdat ik in die strijd niet zou blijven onderliggen,
altijd sterke wederstand doen.
Zo maakt de Heer zijn kinderen dus niet lijdelijk, maar de Heer maakt zijn kinderen dadelijk, dadelijk in het geloof, dadelijk in het gebed, dadelijk in de waakzaamheid, dadelijk in het strijden tegen de zonde, tegen de wereld, tegen de verduisternis en dat in de kracht des Heiligen Geestes. O Heere, wil ons toch staande houden door de kracht des Heiligen Geestes, opdat we in die strijd altijd sterke wederstand mogen doen. Geliefde, zonder de bediening des Geestes vermogen we niets. Zonder mij, zegt de Heere, kunt gij niets doen. Maar in die kracht des Heiligen Geestes verrichten Gods kinderen kloeke daden. Met mijn God, zegt David, spreek over een muur. Met mijn God dring ik door een bende. Maar dan maakt de Heer zijn kinderen nogmaals niet lijdelijk, maar dadelijk. Ook in wat betreft dit gebed. Leid ons niet in de verzoeking, maar verlos ons van de boze. De inroeping van het werk des Heiligen Geestes, totdat we eenmaal de overhand zullen mogen behouden. En dat is, gemeente, het punt waarop wij vooral vanavond onze aandacht mogen richten. Want al is de strijd dan vaak moeilijk, al is de worsteling des levens dan vaak zwaar, maar de overwinning, hij komt. De overwinning is gegarandeerd in de overwinnaar, Jezus Christus. Vandaar dat Paulus zegt, ik heb de goede strijd gestreden. De goede strijd, de schone strijd. Een strijd de moeite waard om te strijden, want ge zult er niet beschaamd meer uitkomen. Ik heb de goede strijd gestreden en voort is me weggelegd de kroon. De kroon der rechtvaardigheid, welke de Heer aan mij geven zal. En niet aan mij, maar aan alle die zijn verschijning hebben lief gehad. Komt, geliefde, bent u een strijder in de loopbaan des geloofs. Hebt ge wel eens moeilijk met uzelf, moeilijk in die geestelijke strijd, moeilijk met geestelijke vragen, moeilijk met de geestelijke verleidingen. Kent u dat kinderlijke, dat ootmoedige, dat op God en zijn woord u verlatende gebedsleven? Want daarin staat alleen de garantie dat hoe moeilijk die strijd ook zou moeten zijn, de Heere zorgt toch voor de uitkomst, totdat wij eenmaal de overhand zullen behouden. Oh, zeker, het kan wel eens moeilijk zijn in die strijd des geloofs. Kan wel eens zijn dat gij zegt in uw leven, ach, ik ben zo bang dat ik er nog eenmaal buiten zal vallen. Ik ben zo bang dat ik de eindstreep niet halen zal. Ik ben zo bang dat ik er eenmaal in de handen van Sauls moet omkomen. Ik ben zo bang dat ik er eenmaal in de handen van die drievoudige doodsvijand zou moeten omkomen. Ja, kan wel eens moeilijk zijn in het leven van Gods kinderen. Maar nu leert de Heer zijn kinderen eigen krachten nogmaals te verachten, maar die kracht te zoeken en te vinden in hem die dood geweest is en die weder is levend geworden. En dwars door de dood heen gaat zijn werk door. Hij zorgt voor elk van zijn kinderen. Hij zorgt voor heel zijn kerk dat zijn kerk eenmaal thuis komt. Thuis komt daar waar de strijd zal zijn gestreden. Waar de overwinningspalm zal worden gevoerd. En waar het overwinningslied zal worden gezongen. Aan de glazen zee ter overwinning. Gij, o Lam van God. U komt toe alle lof, dankzij en aanbidding. Want gij hebt in de strijd niet laten ondergaan. Gij hebt mij gulden gekocht met uw dierbaar bloed. Geliefd is dat het uitzicht ook van uw leven. Want nu heb ik enige dingen aangestipt als verklaring van deze zesde bede. En bedunkt, u hebt er nu wel iets van kunnen begrijpen. En wat ge niet begrepen hebt, dat vergeet ge dan maar. Maar wat ge begrepen hebt, neem dat mee naar uw huis. En dan heb ge dit allemaal begrepen, dat er is gevaar. Gevaar van alle kanten. En dat gevaar dat komt van de verleider. Van hem die verzoekt ten kwade. Want het wordt er duisternis, je grijpt naar onze zielen. En nu lees ik tenslotte weer mijn tekst. Wees dan nuchter en waard. Waard, waard, waard. Want uw tegenpartij gaat rond als een briesende leeuw, zoekende naar wat ze kunnen verslinden. De discipelen konden niet 1 uur met de Heer Jezus wagen. Dat is tot onze beschaming, dat ook vanavond moet worden gezegd. Maar toch, de Heer roept het ons allen toe. Waakt, waakt, waakt. Te meer, maar het teken dat tegen ons spellen, dat de toekomst van de Heer Jezus genaakt. Je leest in Matthäus 25, dan leest ze de gelijkenis van de wezen en de dwaze maagden. En dan staat als een slotstuk van die gelijkenis, hetgeen ik u zeg, dat zij u alle waakt. Nu, aan dat woord wil ik vanavond niet meer toevoegen, maar God schrijven dan dat woord af in ons aller hart. Waakt, 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 opdat als de dag van Christus aangebroken is, ge niet zou moeten roepen straks ook tot de bergen. Bergen valt op ons, heuvelen bedekt ons, voor het aangezicht is geen niet er komt om de wereld te richten. Maar dat als straks de dag van de Heer Jezus aangebroken is, dat ge dan zult mogen psalmen. Zie, deze is onze God. Wij hebben hem verwacht. Hij zal ons zalig maken. Wij zullen ons verheugen. Wij zullen ons verblijden in zijn zaligheid. Dan is er voor de duisternis onder, gebonden met banden en geworpen in de put des afgronds. Maar naar de kerk, naar het nieuwe Jeruzalem, en daar zal de strijd niet meer zijn. Maar dan zal de overwinning eeuwig worden gevierd. God geven dat we daar een plaats bekomen mogen. En dat kan alleen in de weg van strijd. Strijd dan om in te gaan door de enge poort. Strijd, de goede strijd des geloofs. Grijp naar het eeuwige leven. Amen. Wij zingen nu met elkaar het gebed des Heren. En daarvan het 8e vers. Het gebed des Heren, 8e vers. Verlos ons uit des boze macht. Bescherm en sterk ons door uw kracht. Wij zijn toch zwak. Zijn sterkte is groot. Dus zijn we elk ogenblik in nood. Hier komt nog vlees en wereld bij. Ai, sterk ons dan en maak ons vrij. Het gebed is Heer, het 8e vers. Wij eindigen u met dankzegging. Heren, wij mogen u danken voor alles wat gij ons hebt gegeven.
Mocht de Heer luisteren naar uw woord. En gij hebt ons willen wijzen op het gevaar. Het gevaar dat van alle kanten ons leven bedreigt. Het gevaar van de verder duisternis. Van hem die rondgaat als een briesende leeuw, zoekende naar wat we zou kunnen verslinden. En heb ons gewaarschuwd. Heb gezegd, zijt nuchteren en waakt. Heere, schrijf dat woord af in ons aller hart. Schrijf het af in het hart van de jeugd, in het hart van de ouderen, opdat wij mogen leren waken en mogen leren strijden, en dat wij die geestelijke strijd mogen leren beleven, zoals wij vanavond gehoord hebben, zoals gij die leert beleven aan al uw kinderen. Want dan moeten we wel telkens tot onze beschaming zeggen dat we in die strijd onder moeten liggen. Dan kan het wel eens schijnen dat we verloren zijn. Maar nu hebben we ook gehoord dat er is een overwinnaar. De overwinnaar van Golgotha. Heere, geef dat wij met een oog op hem mogen leren strijden. Dat we mogen leren strijden zien tot over de leidsman en het einde des geloofs. En dat we mogen leren grijpen naar zijn kleed. Dat we mogen leren rusten in zijn werk. En dat we vertrouwen mogen op zijn offer. En dat we zo mogen strijden. Tegen al die geestelijke boosheid in de lucht. Strijden tegen al die gevaren die het dreigen van alle kanten. En dat we eenmaal met heel uw kerk de overhand mogen behouden. Heere, geef ons dat om Jezus wel. Leer ons dan strijden. Om in te gaan door de enge poort. Leer ons strijden. De goede strijd des geloofs. Leer ons grijpen naar het eeuwige leven. Leer ons ons verlaten alleen op uw woord. Leer ons u aangrijpen in het gebed. Leer dat aan onze vaders en aan onze moeders. Opdat zij hun kinderen in het gebed ook zo mogen vasthouden. En dat zij met de kinderen mogen leren strijden tegen al die gevaren. Die vooral het jonge levens bedreigen van alle kanten van dag en de dag. Opdat we een jeugd in onze gemeente willen hebben. Die vasthoudt aan uw woord. En die wenst te leven dicht bij u en bij uw getuigenis. Geef ons dat uit genade door de bediening van uw heilige geest om Jezus wel. We zijn u dank dat we samen mochten zijn aan deze plaats. En dat we mochten luisteren een en ander maal. Heren, we bidden als we nu naar huis gaan. Blijf bij ons en zegen gij ons allen. Zegen ons in de komende dagen der week. Bekrachtig ons tot onze arbeid. Leer ons voorzichtig leven. Leer ons leven bij uw woord. Leer ons ons wachten voor de zonde. Leer ons doen wat u wel behagelijk is. Neig ons hart en voeg dat samen tot de vrees van uw naam. En werk het zo wel maken met ons, met al onze, het heel uw kerk. En geef genade, voorgenade, in de verzoening van zonde en schuld om Christus wel. Amen. Wij zingen met elkaar tenslotte psalm 68 vers 11. En onder het zingen zult u dan in de gering gesteld voor uw gave uit te reiken voor de theologische hogeschool. Gewis hoe hoog de nood mag gaan, God zal zijn vijands kop verslaan, die harige schedel vellen. Die trots wat heilig is onteerd en daar is schuld met schuld vermeerd, zich tegen hem durft stellen. En wat er verder volop psalm 68 het 11e vers.
hemel in vrede ontvang de zegen des Heeren die we zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.